Zo mensen, dit is de tweede aflevering van de Christenen voor Israël podcast. Leuk dat jullie allemaal luisteren. Vandaag hebben we een heleboel te bespreken. We gaan spreken met Henk Poot. We gaan spreken met Kees Kant, de directeur van Christenen voor Israël International. En we gaan een kijkje nemen in de Israëlwinkel in Nijkerk. Kortom, genoeg te beleven tijdens deze podcast van Christenen voor Israël. Dus blijf vooral luisteren. Ik begin met Kees. Want Kees is net klaar met zijn vergadering. Hij heeft de hele ochtend zitten vergaderen. Kees Kant is de directeur van Christenen voor Israël International. Zeg ik groeten?
Dat klopt, dat heb je heel goed gezegd. En we hebben niet alleen vanochtend vergaderd, maar we gaan vanmiddag ook nog verder. Er staat een heleboel op de agenda. We zijn in zo'n kleine 40 landen in de wereld actief. En we praten over al die landen en op de ene plaats gaat het soms heel voortvarend geweldig goed. Maar er zijn ook wel eens landen waar wat tegenslag is.
Vertel eens een beetje over die tegenslagen.
Nou ja, er zijn ook landen waar bijvoorbeeld financiële tegenslag is. Als ze niet genoeg giftgevers kunnen krijgen om hun eigen activiteiten te financieren. Of om de krant te drukken die we in de kerken willen verspreiden. Mm. Dan moeten we soms bijspringen of de mensen adviseren hoe kun je giftgevers. Bereid vinden om geld te geven voor dit goede doel.
Hebben jullie vanochtend nog iets interessants, een goed idee bedacht wat jullie de komende jaren gaan doen of zo?
Ja, we hebben heel veel goede ideeën. We willen meer gaan investeren in filmpjes. Mm-hmm. Korte filmpjes voor social media, want er zijn landen waar een heel moeilijke postbezorging is en daar alles gaat via de mobiele telefoon.
Dus dan moet je wel eigenlijk met video's en met social media doen?
Wij zullen veel meer met filmpjes en video's moeten gaan doen om de boodschap door te geven, zeker.
Wat voor ideeën hadden jullie nog meer? Want nou, we zitten hier eigenlijk met een heleboel nationaliteiten bij elkaar. Hè? Hier in Nijkerk in het Israëlcentrum, maar er zitten mensen uit Duitsland, Oostenrijk, wie nog meer?
Er zou ook nog iemand uit Oeganda komen. Maar die was verhinderd. Ja, en dat kost ook een heleboel geld om zo'n ticket te betalen. Dus die praten we via de telefoon nog eventjes bij. Waar we ook mee bezig zijn geweest vanmorgen is het organiseren van een hele grote ontmoeting in Jeruzalem. Elke twee jaar met alle mensen die betrokken zijn bij ons werk wereldwijd. We hopen op zo'n 100 mensen die dan 4 dagen naar Jeruzalem komen om met elkaar bijbelstudie te doen. Met elkaar te bemoedigen en gesprekken te hebben over hoe gaan we verder. En Israël te bekijken.
En dat is natuurlijk wel heel leuk. Dat wil iedereen eigenlijk wel.
En dat is voor die mensen heel leuk. Kijk, voor ons Nederlanders, wij kunnen voor 300-400 euro kunnen we naar Israël vliegen. Maar iemand die uit de Fiji-eilanden of Solomon-eilanden of Vietnam of Cambodja komt, moet heel veel betalen en heeft niet zo heel veel geld. Ja. Dus wij proberen ook fondsen te werven dat we die mensen kunnen sponsoren om toch die bijzondere ervaring in Israël te kunnen meemaken.
Ja. Nou, ik ga eens even binnenkijken, denk ik, want binnen zit Marie-Louise. Ja. Dankjewel, Kees.
Oké.
Binnen zit Marie-Louise. Marie-Louise komt uit Oostenrijk. Even kijken of ik haar kan storen. Nee, we gaan gewoon gezellig hier zitten. Ja. Marie-Louise komt uit Oostenrijk, maar ze spreekt Nederlands. Kan je me dat eens even uitleggen?
Ja, ik ben in Zuid-Afrika geboren. Mijn ouders zijn vlak voor mijn geboorte naar Zuid-Afrika verhuisd, omdat mijn vader daar een interessante joboffer had, zoals dat heet, een werkgelegenheid. En daardoor ben ik in Zuid-Afrika opgegroeid, maar we hebben wel Nederlands thuis gesproken. Het is misschien met een klein tintje van andere talen erin.
Ja, ik vind jouw Nederlands best wel goed, hoor. Het is niet zo beter dan mijn Engels.
Niet helemaal zuiver, maar ja, het komt natuurlijk ook bij dat je dan op straat of met de kinderen van de buurt Afrikaans spreekt. En het is niet zo ver van elkaar.
Marie-Louise, jij bent hier nu in Nijkerk. Je hebt de hele ochtend vergaderd. En het gaat over jouw werk bij Christenen voor Israël in Oostenrijk. Want je woont dus nu in Oostenrijk, hè?
Ja.
Kun je daar wat over vertellen? Wat doen jullie daar allemaal?
Ja, dus trouw aan de missie en visie van Christians for Israel is natuurlijk onze eerste doelstelling is om werkelijk de boodschap van Gods plan met Israël en de volkeren in de kerken te dragen. Dus we gaan veel naar kerken toe spreken. Daar hebben we natuurlijk ook een krant die we proberen.
In het Duits dan?
In het Duits, ja, maar met echt Oostenrijkse pagina's. Ja. We hebben een editorial team samen met Duitsland, maar we hebben dus 7 van de 16 pagina's zijn dus echt in Oostenrijk gemaakt.
Kan je mij vertellen wat het grootste verschil is tussen Christenen voor Israël hier in Nederland en Christenen voor Israël in Oostenrijk? Want dit heeft een beetje een andere invalshoek, toch?
Ja, Dave, we hebben natuurlijk een heel andere geschiedenis met het Joodse volk. Hitler is in Oostenrijk geboren. Hitler heeft antisemitisme in Wenen geleerd. En het heeft heel, heel lang geduurd voordat Oostenrijk echt ook omgedraaid is en toegegeven heeft dat ze wel een heel grote rol gedurende de Tweede Wereldoorlog gespeeld hebben. Maar door de annexie met Duitsland natuurlijk is dat vaak op Duitsland afgeschoven. En het heeft in Oostenrijk lang geduurd om...
Voordat ze dat erkennen.
Ja, voordat ze dat echt erkend hebben, dat ze toch grote schuld hadden aan de gebeuren en aan wat het Joodse volk aangedaan is gedurende de Tweede Wereldoorlog.
Merk je daar nu vandaag nog veel van, zeg maar? Zijn mensen daar heel erg mee bezig, met antisemitisme, met de geschiedenis en zo?
Ja, dat is wel een heel groot punt, want pas 1990 is dat allemaal nieuw opgerold en pas sinds 1993 krijgen ook bijvoorbeeld Holocaust-overlevenden pas restitutie.
Dus vergoeding
het is
eigenlijk.
Vergoeding, ja. Dus het, is het heeft heel lang geduurd. Maar ze zijn er heel erg bezig mee in scholen. Ze doen dus echt een heel jaar over de tijdperk van 39 tot 45 gaan. Ook naar holocaustkampen. Dus,
Auschwitz of zo,
ja, Mauthausen. Uh-huh. Dus concentratiekampen enzovoort. En juffen voor geschiedenis die worden naar Yad Vashem gestuurd enzovoort. Dus het
gebeurt wel veel.
Heel veel. Gebeurt heel veel. We hebben ook een organisatie, dat heet www.erinneren.at. En die doen heel, heel veel op dit gebied om ook werkelijk de juffen die geschiedenis leren te wijzen hoe ze dit het beste aan de jeugd kunnen overdragen.
Ja. En wat is in de komende tijd, zeg maar de komende jaar of zo, de meest bijzondere activiteit die jij in Oostenrijk gaat organiseren voor Christen voor Israël?
We gaan een damesreis doen. The Woman in the Bible. Ja. De vrouw in de Bijbel. En Power Women in Israel Today. Dus vrouwen die vandaag een verschil maken in het leven in Israël in maart. Maar we hebben eigenlijk net twee weken geleden een heel groot event gehad.
Okay.
In Wenen hebben we een solidariteitsmars voor Israël gedaan.
Oh, wow.
Het was op de 2e september, dus precies één week voor Rosh Hashanah. Onder de banner van 70 jaar Israël, solidariteit van christenen in Oostenrijk met Israël. Het goot die dag. Ik dacht dat het echt dat niemand zou komen. Bij de mars alleen waren 500 mensen.
Zo.
We zijn met politie-escort door de voetgangerszone van Oud-Wenen gegaan.
Serieus? Moest dat vanwege de veiligheid of zo?
Nee, maar we wilden graag aan plaatsen voorbij die een rol gespeeld hebben in de Joodse geschiedenis in Wenen. En ook die vandaag weer een rol spelen. Waar dus echt Joods leven weer vol opgebloeid is na 1945. Dus het was respect voor wat er gebeurd is. Maar ook blijdschap over het Joodse leven vandaag in Oostenrijk. En wat heel erg leuk is dus dat zoveel mensen meegegaan zijn. En dat juist die dag heel veel Israëlische toeristen in de voetgangerzone waren. Eerst dus moet ik zeggen, het goot. En toen we begonnen zijn te lopen, toen opeens ging de hemel open, was de zon. En toen we bij de Marriott Hotel kwamen, waar dus de grote event was, waar we ook een declaratie overhandigd hebben aan de Israëlische ambassadrice, toen begon het weer te regenen.
Oh, okay.
Dus we hebben even een kleine venster van goed weer, window of sunshine gehad.
Ja.
Wat ook bijzonder was. En daardoor waren er toch heel wat toeristen op straat, onder andere Israëli's. En die hebben gewoon gehuild toen ze ons zagen. Toen zeiden ze, wat is dit? Zoveel mensen, overal Israëlische vlaggen. Twee politieauto's voor ons aan. Dus ja, iedereen keek van, wat gaat hier komen? Hè? En die zeiden, dus mogen we mee? Dus die zijn meegelopen, zijn ook meegeweest naar de balzaal van het Marriott. Hebben gezien, we hebben de declaratie in Duits en in Engels voorgelezen. Hoe wij als christenen tegenover Israël en het Joodse volk staan. En onze solidariteit en vriendschap en ook dat dus Jezus en alles wat we geestelijk hebben van het Joodse volk komen, dat we dat aanerkennen, dat we ook erkennen onze verleden met het Joodse volk, die dus heel tragisch was. Ja, en
dus echt een bemoediging voor de mensen die er waren en ook voor
een hele grote
wereldwijd.
Bemoediging. Ja, en in die zaal waren toen nog 100 meer, zijn nog 100 mensen bijgekomen, dus er waren iets over 600 mensen.
Nou,
dat
wat gaaf.
Sloegen wel in, moet ik zeggen. En ook de Israëli's zeiden van, dit is de stad waar we lopen nu waar Hitler gelopen is en waar hij antisemitisme geleerd heeft. En hier lopen we met zoveel christenen met al die Israëlische vlagen.
Maar dan moest je wel even uitrusten na die drukke tijd.
Nee,
kom je hier een beetje uitrusten of niet?
Nee, uitrusten doe ik dan wel in januari.
Oké, hartstikke mooi. Dankjewel, Marie-Louise. Ik loop hier Willem tegen het lijf. Willem Glashouwer. En we moeten rennen, want je bent al een beetje laat, hè, voor de vergadering. Ja. Maar Willem, kan jij mij in een notendop, in 1 minuut ongeveer, vertellen waarom het werk van Christen voor Israël International zo belangrijk is?
We hebben een woord voor de wereld. Met name voor de kerken. Wij zijn zelf in Nederland gewend eeuwenlang een bijzondere relatie te hebben met het Joodse volk, hoewel die op dit moment ook onder druk staat. Maar in de rest van de wereld is het vaak totaal nieuw hoe je vanuit de Bijbel tegen het Joodse volk aankijkt, tegen Israël, tegen de terugkeer van de Joden uit de hele wereld. Ik ben net terug uit de Filipijnen. 226 bishops, pastors, superintendents, directeuren van bijbelscholen. 2 dagen lang onderricht gegeven. Aan het
echt bijbelstudie.
Aan het eind velen op de knieën, schuld beleden voor die theologie van de kerk. Gezegd, we gaan steunen. Ik kreeg meteen $2000 mee voor het aliawerk van Koen in de Oekraïne om de Joden te helpen terug te keren naar Israël. En datzelfde gebeurde eigenlijk ook in Thailand, op bijbelscholen van bergvolken, de grote officiële kerken van Thailand. Ze weten het gewoon niet. Nee. En als ze het horen en je doet gewoon je Bijbel open, hè, iedere bladzijde op de Bijbel staat Israël. Hoe hebben we het kunnen missen, denk ik wel eens. Ja. Dus dat is dan zo ontzettend, ja, dat doet je zo goed. Ja. Dat je ziet gewoon de geest van God werken. Je ziet de liefde voor Israël ontstaan. En ik ben jaloers op mezelf dat ik het mag doen.
Ja, nog 1 punt, want dit maken we natuurlijk voor de podcast van Christen voor Israël, dit programma. Zou jij een aantal gebedspunten voor de mensen thuis kunnen meegeven? Waar kunnen ze voor bidden als het gaat voor het werk van Christen voor Israël wereldwijd?
Dat echt de deuren opengaan bij alle kerken en denominaties. Want dat is het belangrijkste. Hè? We hebben allemaal onze eigen christelijke theologie. Of we nou katholiek of protestant of evangelisch of pinkster of wat we ook maar zijn. Maar Israël zien we allemaal gebeuren. Daar moeten wij als christenheid iets mee. Maar dat gaat niet vanzelf. Dat is een geestelijke worsteling, een geestelijke strijd. Maar gaat de deur open en kun je je boodschap kwijt, dan zie je het geweldig aanslaan. En dan, ik zeg altijd, het is een proces van hoofd, hart, handen. Het hoofd moet, als het ware, de juiste Bijbelse informatie krijgen. Maar er moet ook iets met het hart gebeuren. Dan moet het hart worden aangeraakt. Er moet iets van openbaring plaatsvinden. En als dat gebeurt, dan weten de handen wel wat ze praktisch voor Israël moeten doen.
Dankjewel Willem, ik ga je naar je vergadering laten gaan.
Bedankt.
Ik loop nu even naar Judith, die is bezig in de winkel. Judith, jij werkt in de Israëlwinkel, hè? Achter de kassa en je vult producten aan en zo. Wat vind jij nou het allermooiste product wat er op dit moment in de winkel te krijgen is?
Ik denk de nieuwe schaaltjes die we hebben.
Oké, we staan er hier nou heel toevallig bij. Mm-hmm. Hoe zien ze er ongeveer uit? Want dat kan de luisteraar niet zien.
Het is aardewerk en van buiten zijn er geen versieringen. Mm-hmm. En aan de binnenkant is die mintgroen.
Ja, mintgroen met mintgroen.
Mooie versieringen aan de zijkant.
Leuk.
Wat met granaatappeltjes.
Kleintje?
€39,50.
Dat is niet heel goedkoop, maar dan heb je ook wel wat, toch?
Ja, dat is waar. Je moet ze niet laten vallen.
Ja. Hey, en gebruik jij de producten van Israëlwinkel? Gebruik je die zelf ook wel eens thuis zo?
Ja, ik gebruik de dagcreme en de nachtcreme.
Okay.
En ik heb een schaaltje staan op mijn kamer. En ik draag de sieraden, die blijven heel mooi.
Echt waar? Dus je bent eigenlijk een soort etalagepop van het Israël Productencentrum, of niet?
Kun je wel zeggen.
Hey, en jij krijgt natuurlijk een heleboel klanten hier over de vloer. Heb je nog een verhaal wat je bij is gebleven van een klant die hier in de winkel iets kwam kopen? Een leuk verhaal.
We hebben bijvoorbeeld wel de laatste mailtje van iemand die dan voor zijn 45ste trouwdag wilde die een mooi cadeaupakket hebben. En dat hebben we dan samengesteld. Dat was heel leuk. Ja. Ze waren net in Israël geweest, dus ze wilden graag verschillende soorten producten die je daar ook kan kopen. En dan konden ze dat mooi hier halen.
Oké. En dat hebben ze gewoon voor zichzelf gekocht of zo, dat pakket?
Ja, nee, de man had het voor zijn vrouw als cadeautje.
Oh, wat lief, wat romantisch.
Ja, heel leuk. Heel schattig.
Hé, hey, en Judith, jij bent toch zelf ook onlangs in Israël geweest?
Klopt, ik ben voor een half jaar als au pair geweest in Jeruzalem.
Oké. En was dat leuk?
Ja, dat was heel leuk. Lekker weer, heel lekker eten, leuke mensen en marktjes.
Oké, dus je bent een half jaar heb jij gewoon in Jeruzalem gewoond. In de stad, het centrum van de hele wereld eigenlijk.
Ja, het was heel gezellig.
En voelde het ook speciaal of niet?
Ja, het was heel speciaal, want je hebt daar natuurlijk de Shabbat op zaterdag en dan ligt echt alles stil. En dat heb je in Nederland eigenlijk niet meer zo heel erg op de zondag.
In de Veluwe een beetje op de zondag, hè?
Ja, en dan, je kan echt geen winkel in en er rijden geen bussen en...
En je zat gewoon bij een Israëlisch gezin, au pair.
Ja, Messiaans. Ze waren er wel opgegroeid, maar de man kwam oorspronkelijk er niet vandaan. Mm-hmm. En ze waren Messiaans.
Ah, oké. Okay. Dus. Leuk zeg. En je kan het iedereen aanraden om naar Israël te gaan?
Ja, dat sowieso. Mm-hmm. Het is echt, ook voor, gewoon voor vakantie is het heel leuk. Mm-hmm. Het is leuk, want je hebt heel veel verschillende gebieden en steden. Mm-hmm. En er is heel veel te zien.
En al die mensen die dat allemaal niet kunnen, die kunnen gewoon naar Nijkerk komen. En die hebben een klein beetje Israël in Nijkerk.
Die kunnen een rondje lopen hier. Ja. En dan heb je op de wanden hebben we de Samaria nagemaakt. En in de kantine lijkt het alsof je op de markt loopt.
Superleuk.
Ja, heel leuk.
Iedereen uitgenodigd, toch, in Nijkerk?
Zeker weten.
Eens even kijken of Henk nog op zijn plek zit. Ja, Henk, daar ben je. Hallo.
Hallo, was je weer?
Ja, vorige keer hebben we het gehad over Jeruzalem, hè? Waar gaan we het vandaag over hebben?
Iets wat erop lijkt. Ik heb Jesaja 45 opengeslagen. Heel bijzonder hoofdstuk eigenlijk. Gesproken deze profetie in een hele roerige tijd. Het volk Israël zit al meer dan 70, of zit al bijna 70 jaar in ballingschap. En er is van alles aan de hand in de wereld. Babel trilt op zijn grondvesten. En het schijnt alles te maken te hebben met een nieuwe wereldleider. Mensen hebben geen krant, hebben geen radio.
Waar... Geen podcast.
Geen podcast. Hè? Nee, dat zeker niet. Je hebt me net verteld wat dat eigenlijk is, maar goed. Dus laat staan zij. Maar de geruchten gaan dat er een nieuwe wereldleider is, een zekere Cyrus. De Bijbel noemt hem Kores. En die schijnt al hele grote veroveringen op zijn naam te hebben. En dan zegt hij, Jesaja, ja, dat is de knecht des Heren. Dat is de gezalfde van God. En wat er nu gebeurt, die wereldleider waar jullie van gehoord hebben, dat is, die heeft God uitgekozen. En alles wat hij doet gaat voorspoedig. En waarom niet? Omdat hij zo'n geweldige leger heeft, zo'n geweldige strategie heeft. Maar omdat God hem voorspoedig maakt. En waarom maakt God hem voorspoedig? Omdat hij jullie gaat helpen. Die koning waar jullie nou over horen, die gaat ervoor zorgen dat jullie teruggaan naar Jeruzalem. En als ik dat lees, denk je, dat is ook bijzonder. Die man die... Die kent misschien God ook helemaal niet. Dat is een heiden. Daar gaan de wildste verhalen over hem de ronde.
Wat voor verhalen dan?
Nou, zijn opa die had al gedroomd dat zijn kleinkind hem ooit van de troon zou stoten. En toen hij een kleinkind kreeg, toen heeft hij dat kind gelijk uit zijn paleis verbannen. Hij is ergens in de wildernis opgegroeid door een herder. En het lijkt wel een sprookje. En zonder dat zijn opa doorheeft, is hij in het paleis gekomen. En daar heeft die opa inderdaad van de troon gestoten. En heeft hij een staatsgreep gepleegd. En bovendien heeft de man een neus. Dat wil je niet weten.
Hoe weet je dat eigenlijk?
Ja, dat weten we uit afbeeldingen. En uit Herodotus, een oude Griekse schrijver die daarover schrijft. De man heeft zo'n grote neus. En dan zou je zeggen, ja, doe er wat aan. Nee, het tegenovergestelde is gebeurd. Zijn neus is een schoonheidsideaal geworden in het Persische Rijk. Iedereen die een grote haviksneus heeft van hier tot yesterday, die kan zich inschrijven bij een modellenbureau, zeg maar tegenwoordig. Ja, nou en die man...
Dat was Kores.
Dat was Kores. En neem me niet kwalijk, maar mijn krant, ik lees ook regionaal dagblad, het Nieuwsblad van het Noorden. Nou, de nieuwe president van Amerika, ja, dat is ook een apart figuur. Of je het nou mee eens bent of niet, maar het is een bijzonder mens. En je bent er of voor of je bent er helemaal tegen.
Vertel,
en...
ben je er voor of ben je er tegen, Henk?
Eigenlijk ben ik er stiekem wel een beetje voor. Maar ik kan niet zeggen dat alles wat de man gedaan heeft, dat mijn instemming heeft. Want het is ook gewoon een lomperik, volgens mij. En
Maar goed, we hadden het over Kores, geloof ik.
Ja,
toch?
Maar de overeenkomst vind ik wel dat God ineens zo'n figuur die helemaal niet zo salonveeg is, zeg maar, als Obama of als Clinton, hoewel die heeft ook wel wat dingen op zijn konto staan. Dat die ineens de ambassade van Amerika verplaatst naar Jeruzalem. En dat het deze man is die ineens Israël een enorm stuk ruimte geeft, waardoor er weer gebouwd kan worden in de settlements. En dat dat degene is die op een gegeven moment zegt, ja, maar het is toch bijzonder dat als je Syrische vluchtelingen hebt, hè, en daar weten we alles van, dan zijn dat vluchtelingen en die kun je opnemen, maar hun kinderen en hun kleinkinderen en achterkleinkinderen, dat zijn geen vluchtelingen meer. Er is maar één geval bekend in de wereld waarbij de achterkleinkinderen nog steeds de status vluchtelingen hebben en nog steeds bekostigd worden door de VN, nog steeds de toelage krijgen van de VN. Dat zijn de Arabische Palestijnse vluchtelingen. En de regering van Amerika die zegt nu, ja, dat kan zo niet. Dus ik denk dat dat God hem op dit ogenblik aan het gebruiken is. En dan kun je zeggen, ja, gebruikt God dan zo'n iemand die af en toe zich gedraagt als een pias, die zijn beslissingen doorgeeft via Twitter of zo, die ineens gearmd over straat loopt met de dictator van Noord-Korea en zegt, ik moest ook maar eens in Iran gaan praten. Ja, blijkbaar wel. En dan, het mooiste vind ik dan, als je dan Jesaja 45 doorleest, dan zegt God, vertrouw mij nou mijn werk eens toe. Ik ben soeverein. Ik ben de schepper van hemel en aarde, zegt hij dan in het vervolg van het hoofdstuk. En vertrouw mij mijn zonen toe en het werk van mijn handen. En vraag maar naar de toekomst. Ik heb alles in handen. En ik geloof dat je er in deze tijd ook zo op moet reageren. Je moet niet zeggen, ja, nou straks na Trump komt er natuurlijk weer iemand die alles weer terugdraait. Ja, daar kun je wel bang voor zijn, maar je kunt ook zeggen, ja, maar gebruikt God dan zo'n figuur? Ja, soms doet God dat in zijn soevereiniteit. En gaat hij een weg die mensen vreemd vinden, die mensen niet bedacht zouden hebben. En hij zegt tegen ons de boodschap die naar ons toe klinkt. En dat is de boodschap ook naar zijn volk in die tijd. Laat mij mijn gang nou gaan. En vraag maar wat ik in de toekomst ga doen. En dan mag je weten dat ik mijn geschiedenis doorzet. Dwars door onmogelijke mensen heen ga ik bereiken wat ik van plan ben. Ga ik vervullen wat ik beloofd heb. En ik ga jullie terugbrengen. Hij doet het echt door deze man heen, waarvan de wereld zegt, nou, wat is dat voor een figuur? En God zegt, het is mijn gezalfde.
Het is Gods gezalfde, maar eigenlijk was het een soort van Trump, maar dan een tijdje terug.
Ja, eigenlijk wel. Ja, jij zegt het.
Jij bevestigt het.
Ik denk, als je je verplaatst in de mensen van die tijd, dat ze zeiden, wat krijgen we nou? En dan is het heel bijzonder dat God zegt, het is mijn Messias, letterlijk. Een heidense man die God gewoon uitkiest en zegt, ik span je voor mijn kar.
Ja. Hey, maar weet je wat ik soms een beetje lastig vind, Henk? Dat is dat, kan je zomaar de Bijbel langs het nieuws van vandaag leggen? Of de politiek van vandaag?
Nee, dat denk ik niet. Het is ook een hoop wat er in deze wereld gebeurt, wat ik niet terugvind in de Bijbel, wat ik niet begrijp. Ik denk niet dat je de Bijbel zomaar op de krant kunt leggen. Maar ik denk wel dat andersom, dat je de krant bij de Bijbel kunt halen. En dat als God de weg van de heilsgeschiedenis gaat, dan moet je niet denken dat hij dat ergens in een afgesloten domein doet wat werkelijk geen enkel raakvlak met de actualiteit van vandaag te maken heeft. Het bijzondere, en daar moeten onze ogen voor open gaan, dat God zijn heilsgeschiedenis doorzet dwars door de geschiedenis van mensen heen. Zo heeft hij dat altijd gedaan.
Misschien ondanks al die mensen.
Ja, en je moet leren ook het met Bijbelse woorden te bekijken. Om een voorbeeld te geven, als je naar het boek Koningen gaat, dan is dat eigenlijk een heel apart boek. Maar waarom is het apart in Kronieken ook? Omdat dat iemand als Agab, hè, die krijgt een heleboel hoofdstukken. En waarom? Omdat Agab, de geschiedenis van Agab, alles te maken heeft met een hele beroemde profeet, met Elia. En met de vraag, wie gaan we dienen? Wie zal Israël dienen? Iemand als Omri, die krijgt heel weinig woorden.
Een paar versjes.
Hij wordt geboren, hij wandelde niet in de wegen des Heren en ging weer dood. Ja. Dus, maar als je in de annalen kijkt van die tijd, bij buitenlandse vorsten, en we hebben teksten uit die tijd nog, dan is Omri een van de grootste koningen van Israël geweest. Die heeft het land tot economische bloei gebracht. Die was ver over zijn eigen grenzen bekend in de wereld. In Syrië en Assyrië wisten ze wie Omri was. En de Bijbel zegt, hij werd geboren, hij deed niet goed en hij ging weer weg. En ik denk dat we zo ook moeten leren, nou zeg ik dat wat uitvergroot, naar de geschiedenis van deze tijd. Niet alleen maar mensenwerk, dwars door mensen heen gaat God zijn gang.
Dankjewel, Henk.
Het zit er alweer op, dames en heren, deze tweede podcast van Christen voor Israël. Ik hoop dat je ervan genoten hebt, dat je er misschien ook wel wat van hebt opgestoken. En ja, volgende keer zijn we er weer. Graag tot dan!